Ja, ik dacht zo bij mezelf bij het zingen van sommige liedjes. Was het allemaal maar zo eenvoudig. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. Nou, als je daar de natuurkunde op loslaat, op die sterretjes van goud, dan worden dat verbrandende, enorme hemellichamen waar, nou ja, waar je het leven bij laat als je er in de buurt komt. Dus als we de zaken echt gaan bekijken zoals ze werkelijk zijn, dan is al dat makkelijke ineens weer wat moeilijk. En toch was het fijn om dat te zingen. Ik zei tegen Sanne, dat is een liedje dat ik in mijn jeugd zo ontzettend mooi vond, dat ik er bijna weer een beetje ontroerd van werd toen ik het net mocht zingen. En die kinderliedjes die zijn ook gewoon fantastisch. Ja, het was een fantastisch begin, moet ik zeggen. We hebben een verjaardag gevierd. Er zijn cadeautjes uitgereikt. Ja, niet aan mij. Alhoewel, Vaderdag. Nou, ik heb een kop koffie gehad. Want ik zeg altijd tegen mijn vrouw als Moederdag is, ja, jij bent mijn moeder niet. Dus hij dacht, en jij mijn vader niet. Dus ja, dat is nou liefde, hè? Je doet wat voor elkaar. Maar goed, Vaderdag. Ja, toen dacht ik bij mezelf, Vaderdag. We hebben allemaal één en dezelfde vader. Wat geven we aan hem? En daar hebben we nog van gezongen ook. Heer, heel mijn hart wil ik u geven. En daarnet in het laatste lied, u alleen wil ik aanbidden. Nou, mag het zo ook Vaderdag zijn. En je weet, hè, bij God is een dag als 1000 jaar, dus we hebben even te gaan, hè, met die Vaderdag. Maar 1000 jaar is als een dag. Wat geven wij aan Vader? Heer, ik geef mezelf volkomen. Dat mag misschien het begin zijn van wat we vandaag met elkaar kunnen behandelen uit hetgeen wat in dit gedeelte van de brief, de eerste Thessalonicense brief staat. En daarin staat iets wat mijn aandacht erg trok en dat was namelijk vers 6. En in vers 6 staat, en gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. Nou, daar gaat het dan vandaag om. Wat betekent dat nou? Dat Paulus in de allereerste brief die hij schrijft zegt, en gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. Elke dag staan we voor keuzes. En dat zijn soms eenvoudige keuzes, alhoewel, soms kunnen eenvoudige keuzes toch heel lang duren. Wat voor jurk trek ik vandaag aan? Kan enige tijd duren, vooral als je jong bent. En hoe doe ik mijn haar vandaag? Nou, voor mij is dat niet zo. Maar voor sommigen is dat een hele opgave. Ze noemen dat ook wel eens een, hoe heet dat, een haardag of een anti-haardag, als het maar niet wil lukken. Nou, dat is een heel goede oplossing voor een spiegel weggooien. Dan is het altijd haardag. He? Maar we staan voor keuzes met je studie, met je werk. Wat eten we? Nou, Frans had het al over de supermarkt. Dus die weet altijd precies 's ochtends wel wat hij 's avonds gaat eten. Waar gaan we naartoe 's avonds? We gaan uit. Wat doen we? Lezen we een boek? Gaan we naar de film? Gaan we nog ergens anders naartoe? Maar er zijn natuurlijk ook moeilijke keuzes. Een andere baan, mogelijkerwijs. Als je het slecht hebt in je huidige werk, dat je maar loopt te tobben. En dat je het niet goed in je vel zit in je werk. Nou, dat is heel moeilijk. Gaan verhuizen, dat is ook een hele belangrijke beslissing. Verkoop ik mijn huis wel of niet van tevoren? Dat is tegenwoordig ook een hele belangrijke beslissing. Wel of niet trouwen? Nou, er is vandaag een huwelijk aangekondigd. En dat is heel fijn dat we daar vrijdagavond met z'n allen naartoe mogen. En genieten van, hoor. Maar wat daarna komt, blijf je genieten, hè? Ja, oké. Of samenwonen. Nou, dat gebeurt ook. Dat zijn keuzes die we maken. Het vaststellen van een trouwdatum, dat is al heel wat. Hè? Dat kan soms door heel veel omstandigheden beïnvloed worden enzovoort. Ik weet wel dat Sandra en ik hadden een trouwdatum vastgesteld. En wanneer was het ook alweer? grapje hoor. 24 augustus 1973. En een week voordat we gingen trouwen, vloog dat restaurant in de brand. Waar wij onze receptie en alles hadden. Nou, het is toch doorgegaan in een ander restaurant, maar dat was op het nippertje. Maar al dat soort dingen, en in ons midden weten, hebben we onlangs ook gezien dat door omstandigheden worden trouwdata ook vaak veranderd. Kiezen, afwegen. En wist u dat de Thessalonicenzen dat eigenlijk ook deden? De Thessalonicenzen maakten een keus. En het is een beetje jammer dat we dat in de vertaling niet goed terug kunnen vinden. Want het staat in vers 4. Dus heb ik dat even geprobeerd een beetje te vertalen. De keuze van de Thessalonicenzen in vers 5. Waargenomen te hebben, broeders, geliefd door God, uw keuze. Er staat hier dat gij door God gekozen zijt. Nee, er staat werkelijk, als je het gaat lezen, staat er jullie keuze. Want het evangelie van onze God kwam niet alleen in woord, maar ook in kracht en in heilige geest. De Thessalonicenzen hadden een keuze gemaakt. En wat voor keuze was dat nou? Ik heb net al gezegd, wij staan ook voor heel veel keuzes. Maar de Thessalonicenzen hadden ook een keuze gemaakt. En wat was die keuze? Dat Paulus had gezegd van, je moet kiezen voor Jezus. Nou, ik heb niet de indruk dat Paulus dat gezegd heeft. Hij heeft het in ieder geval niet geschreven. Maar in de christelijke wereld is dat iets, en vaak vanuit een hele goede bedoeling, is dat het advies dat we geven aan mensen die eens een keertje er wat van gehoord hebben, die is langs, kiezen voor Jezus. Want anders, en dat is dan de tegenbalans, nou bij ons wordt dat niet gezegd, maar zouden wij de zware nadruk op moeten leggen dat we moeten kiezen voor Jezus? Dat heb ik me wel eens afgevraagd. En toen ben ik er achtergekomen dat het net iets, het accent ligt net iets anders. God heeft ons gekozen. En wij kiezen niet God. Dat is het grote verschil. God kiest ons uit. In Christus. Voor de nederwerping van de wereld. Kijk, dus dat kiezen voor Jezus. Dat is eigenlijk. Dat kan je eigenlijk pas doen wanneer je tot besef komt dat God voor jou gekozen heeft. En als je tot dat besef komt, hoef je niet meer te kiezen, want dan heeft God het geloof al gegeven. Dus dat kiezen voor Jezus, ja, ik vraag me wel eens af, is dat de goede aanpak? Het lijkt me niet helemaal in overeenstemming met de adviezen die Paulus geeft. Paulus adviseert ons, hè, als we keuzes maken, en dat kan zijn in geestelijke zaken, dat kan ook zijn in die hele opsomming die ik net gaf, van eten en kleding en haar en trouwen en verhuizen, nou noem maar op. Als je het doet, doe het nou ordelijk, bouw het op, doe het in een fatsoenlijke en ordelijke manier. Zoals geliefde kinderen van God. God heeft ons gekozen. Maar toch hadden de Thessalonicenzen een keuze gemaakt. Dan vraag je je af, wat valt er dan voor ons te kiezen? Nou, voordat Paulus daar kwam, en je weet, Paulus die kwam daar op speciaal verzoek. Hè, hij was niet uitgenodigd door de Thessalonicenzen, maar hij kwam wel op speciaal verzoek, want God had hem in een visioen laten zien. Die Macedonische man, kom over en help ons. Dus Paulus ging op grond van Gods oproep om daarheen te gaan. En later zegt God ook tegen Paulus, als hij naar Korinthe gaat, ik heb daar veel mensen in die stad. Dus God wist al lang wie daar zaten en tot wie Paulus ging spreken en wie hij zou roepen. Nou, wat is dan de keuze? Toen wij God niet kenden, waren wij, zo heet dat met een moeilijk woord, zonen van de weerspannigheid. We waren zo eigenwijs als ik weet niet wat. En als iemand ons over God vertelde, dan wilden we er niets van horen. Of we hadden allerlei betere ideeën. Ik zat van de week een keer naar National Geographic te kijken. Naar een of andere hele beroemde, nou beroemd weet ik niet, maar hele bekende. Ja, niet in mijn kringen, maar waar hij dan... Japanse professor. En die had ik al eens een keer eerder een heel moeilijk verhaal horen vertellen over deeltjes en over sliertjes. En dat schijnt allemaal zo, ja, een soort soep eigenlijk, hè, in het universum rond te zweven. En nou, licht en geluid, en dat zijn deeltjes en dingetjes. Nou, ik heb er echt geen verstand van. Maar die man die had zich op die avond, dat ik dat zag op televisie, had hij het over buitenaards leven. Nou, dat is, vind ik alles zo ontzettend interessant, hè, buitenaards leven. Want, maar goed, hij zegt, over 50 jaar ben ik ervan overtuigd dat we het zullen ontdekken. Daar maak ik niet meer mee. Ik ben nu, ik word deze maand 63, over 50 jaar 113. Ja, God heeft gezegd dat we 120 kunnen worden. Dus, en als we onze kiezen niet verslijten, heb ik van Frans begrepen, dan zal dat misschien wel lukken. Maar toch, ik twijfel of ik dat meemaak, dat ze met een telescoop, een radiotelescoop, signalen opvangen. De dichtbijzijnde ster schijnt 5 of 50 miljoen lichtjaar weg te zijn. Ik weet het niet wat, maakt een nulletje uit. Hè? Maar 5 miljoen is al een beetje. Dat betekent dat is de tijdsduur dat het licht erover doet om vandaar vandaan naar ons te komen of terug. Dus als wij straks een zaklamp aansteken, en als daar op die dichtstbijzijnde ster leven zou zijn, zien ze over 5 miljoen jaar dat wij ooit eens een lichtje aangestoken hebben. Nou, hoe kunnen we er ooit bij komen? Maar hij was ervan overtuigd dat gaat gebeuren. En machines had hij het over, en lichtsnelheid. En, nou, het was zo ontzettend interessant. Ik heb het helemaal afgezien. En toch miste ik wat. Hij heeft met geen woord gerept over geestelijke wezens. En weet je wat ik nou? Ja, ik ben geen natuurkundige. Absoluut niet. Ik ben iemand die heel een beetje wat van Gods woord weet. Maar als ik het dan lees, dan hier en daar krijg ik de indruk dat het wemelt van het leven in het universum. Het zijn geestelijke wezens. Ja, die vang je niet met een telescoop. Daar kijk je doorheen, denk ik, of zo. Of die geven geen signaaltjes af die we kunnen opvangen met een versterkertje. En toch barst het ervan. Het is zelfs zo. We hebben al een, hoe heet dat, een close encounter gehad. In Bethlehem kwam de Heer uit de hemel, kwam op aarde om mens te worden. Maar ja, we keken ernaar blijkbaar met een telescoop en met een radiomachine, want we hebben hem niet herkend. En hij is weer weggegaan. En hij komt een keer terug en dan zal ieder oog hem zien. Dat is fantastisch. Het wemelt van het leven. Alleen de wetenschap, die kijkt er een beetje langs. En dat is dan toch wel een beetje jammer eigenlijk. We hadden als zonen van de weerspannigheid, toen God nog geen woning in ons gemaakt had, hadden we niks te kiezen. Want we hadden één gezindheid in ons. En daar, volgens die gezindheid leefden we namelijk, dat was de gezindheid van het vlees. Mensen van vlees en bloed. En ons lichaam, ons met name ons vlees, geeft een heleboel signalen af en ontvangt een heleboel signalen. En het gekke is, het vlees ontvangt signalen van het vlees. En kan het geestelijke niet verstaan. Nou, en dat is nou de makker van die wetenschap ook. Die hebben niet in de gaten dat er geestelijk leven is. En zo heeft ons vlees, heeft daar als het ware geen oren voor of geen ogen voor. Die heeft alleen maar ogen van, wat een mooie benen of zo. Of, wat zit er haar leuk? Of wat ziet ze er lief uit? En vrouwen denken weer anders dan ik, want anders dan wordt het een zootje natuurlijk. Maar in ieder geval, het vlees ontvangt wat van het vlees is. En dan heb je geen keuzes, want dan doe je gewoon de dingen van het vlees. Maar wanneer er een vernieuwing komt in ons denken, een vernieuwing in ons verstand, dan komt er iets naar binnen. Dan komt er een toegevoegde gezindheid. Dan is niet alleen maar de gezindheid van het vlees waarnaar we handelen en waarnaar het grootste deel van de wereld handelt. Maar dan is er een gezindheid van de geest die iets anders in ons bewerkt. En dat kan je lezen in Romeinen 6. En die keuze, die maakte de Thessalonicenzen. Ze kwamen tot geloof. God had hen het geloof geschonken op grond van hetgeen wat hij Paulus liet zeggen. En zij kwamen tot geloof en ontvangen ineens een extra gezindheid, namelijk de gezindheid van de geest. En wat gebeurde er? Paulus ging niet zeggen van welke afgoden volg je nu? Dat ze volgen de afgoden namelijk. Oh, die en die, nou die is niet goed. En nou, dat gaat nog wel een beetje. Net zoals wij dat vroeger met de muziek deden bij de jongelui. Nou, die groep, dan mag er niet. En die. En er stond er een week later stond er een nieuwe groep op. En daar luisterden ze er een half jaar naar. En dan kwamen ze vragen, en die groep dan? Nou, zo werkt het niet. Absoluut niet. Paulus ging ook niet in discussie over hun afgoden. Weet je wat Paulus deed? Die legde Gods woord neer. Het evangelie. En wat gebeurde er? Dat staat er ook, hè? Dat ze zich, staat in vers 9, dat is net een beetje buiten onze context, maar goed. Dat ze zich, want zelf verhalen zijn van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, tot God gekeerd hebt. Het woord van God kwam. En ze geloofden het, God schonk het geloof. En daarmee komt gelijk Heilige Geest in je. En daarmee komt gelijk een nieuwe gezindheid in je. En dan wordt dat lichaam, dat wordt als het ware naar God gekeerd. Maar het leuke is, als zij zich naar God keren, dan keren ze hun rug naar de afgoden toe. En dat is nou precies wat er gebeurde. Ze kregen een nieuwe gezindheid en daar... gingen ze ook naar handelen. En die nieuwe gezindheid van de geest stelde hen ook in staat om in nieuwheid van denken en in nieuwheid van leven verder te gaan. Dat is ook met ons gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Vanaf het moment dat wij tot geloof kwamen, dan hebben we keuzemogelijkheden gekregen. Vroeger hadden we dat niet. We hadden vroeger geen keuze. Ja, je kon zat kiezen over de kapper en weet ik veel. Maar allemaal dingen van het vlees waren dat. Maar toen God ons het geloof schonk en daarmee een gezindheid die anders was dan die van het vlees, namelijk de gezindheid van de geest, toen konden we ineens kiezen. En daar hebben we elke dag een beetje last van, denk ik. Ja, we moeten soms wel eens kiezen. En dan willen we graag dat doen. Want het was een aanbieding. Specially for you, man. Een aanbieding. En dan op een gegeven moment komt er in dat nieuwe denken iets die zegt van, specially not for you, man. Niet doen, hè. Niet doen. Dat is een weg die je niet moet gaan. En zo ontstaat er een mogelijkheid van kiezen. We konden kiezen voor dingen waar we nooit voor hadden kunnen kiezen. Eigenlijk is het zo dat kiezen wordt bepaald door Gods werking in ons leven. God heeft ons als het ware overgehaald. Overgehaald om naar zijn liefde te luisteren. Overgehaald door zijn liefde, om zowel het willen als het werken, zo zegt Paulus dat in de Filippenzenbrief, van God te laten zijn. Ook ons bidden. Bidt u nog wel eens? Bidt u dan, wilt u dit en wilt u dat? Dan hebben we weer ons keuzelijstje, die ik net allemaal opgezomd heb. Wilt u zorgen dat mijn haar vandaag goed zit misschien wel? Een paar jaar geleden was er een liedje. Oh Lord, give me a Mercedes-Benz, stond erin. Het was een van de gebedsverlangens van die zangeres. Het was een hit, dus zal best een Mercedes-Benz van gekomen zijn. Ik weet niet of ze er God voor gedankt heeft, hoor. Later. Zou ook nog kunnen. Maar als dat ons gebedslijstje is, dan bidden we alleen maar om de dingen van het vlees. Bidden we wel eens de gebeden van Paulus, zoals die zegt van... Dat we Paulus bidt voor ons dat we mogen ontvangen een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van God. Hij zegt, bid dat je mag groeien in de erkenning, in het bewustzijn van wie God is. En dat je vervuld mag zijn met de kennis, met de erkenning van zijn wil. Weet u dat wel eens? Paulus deed het dagelijks. En weet je wat nou het gekke is? Als je dat leert bidden en bewust blijft bidden, dan geeft God wat jij bidt. Want je bidt naar zijn wil. En dat is heel bijzonder. Dan ga je geestelijk je ontwikkelen. Dan ga je groeien. En dan gaat die gezindheid en dat nieuwe leven gaat in ons plaatsvinden. Zodat het ja, tot uitdrukking uiteindelijk komt ook in onze wandel. Kijk, en dan gaat het best wel eens mis hoor. En als je dan analyseert waar gaat het mis. Dan heb je de keuzes gemaakt. Omdat je vertrouwen stelde op je vlees. Dat zal ik wel eens even doen. Dat kan ik wel. En dan grijp je naar dingen. Misschien nog voordat je ervoor gebeden heeft. Of dat wel iets voor jou is. Paulus spreekt over een vernieuwde en een verjongde denkzin. Nou, als die niet vernieuwd en niet verjongd is. Dat betekent dat je nog leeft in... Ja, in die ene gezindheid van het vlees, dan ben je nog een zoon van de weerspannigheid en er valt niet met je te praten over geestelijke dingen. En vernieuwd en verjongd, oh dat is een denker is dat. Nou, we zeggen wel zo zit je zonde te overdenken. Nou, als je geen andere denkzin hebt, geen vernieuwde denkzin hebt, dan zit je niet over je zonde te denken, want je weet het verschil niet tussen wel en geen zonde. Je zit alleen, misschien zit je te denken over de gemiste kansen. De keuzes die je fout gemaakt hebt, waardoor je een kans gemist hebt. Maar wanneer ons denken niet wordt vernieuwd, dan blijft onze wandel, blijft ons gedrag altijd in overeenstemming met deze tijd. Met deze boze eon, zegt Paulus. Wat is er nou met ons gebeurd? Het is heel bijzonder. We werden gered uit de duisternis. En overgebracht, overgeplaatst, deden we zelf niet. God zei niet van, joh, kom maar uit de duister, dan moet je een heel eind lopen. Een kilometer of hoe? 400 kilometer lopen en dan vind je misschien een deur. En als je die open doet, dan is het licht. Helemaal niet. Ik zou de tram pakken trouwens, of een metro. Al wat lopen. Nee, we zijn overgebracht. Hij heeft ons gered uit de duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Weet je bij wie dat letterlijk gebeurde? Dat gebeurde bij Paulus. Paulus, die had, ja, was een fanatieke gelovige. Nou ja, gelovige, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven. Hij was fanatiek voor de overleveringen van het Joodse geloof, voor de rituelen. Hij was fanatiek. Hij was zo fanatiek. Dat hij mensen gevangen liet zetten. En zelfs de dood liet brengen. Voor hun geloof in Jezus. En die Paulus. Die zat zo in de duisternis. Dat God op een gegeven moment dacht van nou. Je geestelijke duisternis is zo groot. Ik zal je ook eens even een paar dagen duisternis geven. In fysiek. En hij kwam hem tegen, die verheerlijkte Heer, kwam hij tegen voor de poorten van Damascus en hij werd blind. Want de heerlijkheid van dat licht was zo groot, dat het sterker was dan de middagzon in haar kracht, staat er. Nou, wat hebben we nou met elkaar even besproken? Wat valt er nou wel en wat valt er nou niet te kiezen voor gelovigen? Nou, het is geen keuze voor Jezus, want God kiest ons. Maar je hebt wel een keuze in je gezindheid. We hebben... In ons, zowel de gezindheid van het vlees, en als we gelovigen zijn, hebben we ook de gezindheid van de geest. Nou, Romeinen 6 is er heel duidelijk over. Mag u de toerustingbanden naluisteren. Die zijn zo te krijgen, via internet zelfs. Maar de gezindheid van het vlees leidt tot de dood. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Breuk met God. En geeft die gezindheid is vijandschap tegen God. Ik heb er een Zwitserse begraafplaats bij laten fotograferen. Om het duidelijk te maken. Niet dat die Zwitsers ongelovig zijn hoor. Helemaal niet, maar ik vond het een mooi plaatje. En de gezindheid van het geest, die leidt tot leven. We werden gered uit die duisternis van het graf. Uit die duisternis van alleen maar vleeselijk en werelds denken. Uit die duisternis. Waar veel mensen achterkomen als ze oud worden en zeggen. Van hun leven, was dat nou alles? Heb ik me daarvoor afgetopt? Ja, het. Alles wat je gedaan hebt, gaat naar het graf. En alles wat je wil, verdwijnt in onmacht. Maar we werden overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Nou, nu het tweede gedeelte. Dus we weten nu wat voor keuze de Thessalonicenzen hadden en wat ze deden. Ze draaiden zich om tot God en ze draaiden hun rug naar de afgoden. Nou, eigenlijk gebeurde hetzelfde met ons en is dan nog steeds een doorgaand proces in het kiezen. Wees je bewust van de gezindheid van de geest. Wees je bewust van die vernieuwing van je denken. Ik kan niet tegen u zeggen, je moet lief hebben. Je moet dit, je moet dat. Dat kan alleen als ik je als een robot maak. Dan stop ik er een chip in en dan doe je precies wat ik zeg. Het komt van binnenuit. Het komt vanuit ons nieuwe denken. Uit die nieuwe gezindheid. Dat bepaalt onze keuzes. Navolgers van Paulus en van de Heer. Dat stond er in vers 6. Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik, Christus navolgt, zegt 1 Korinthe 11 vers 1. Blijkbaar is de navolging van Paulus iets speciaals. Waarom zegt hij niet alleen maar, wordt navolgers van de Heer? Paulus had iets speciaals. Kijk, in kerkelijke kringen, of nou ja, ik weet niet eens of dat in kerkelijke kringen zo, maar meer in evangelische kringen, met name het kwam het overwaaien uit de Verenigde Staten. Als we dan niet precies wisten wat we moesten doen, dan zeiden ze, dan moet je denken, wat zou Jezus doen? Ik vond dat eigenlijk ook in mijn jeugd een goede gedachte. Wat zou Jezus doen? Nou, op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten dat Jezus ontzettend veel op mezelf ging lijken. In plaats van andersom. Begrijp u, dat was een beetje een probleem. Wat zou Jezus doen? En Jezus deed altijd precies wat ik wilde. Nou, dat is een fantastische ontwikkeling natuurlijk. Maar ik kwam er niet zoveel verder mee. Navolgers van Paulus en van de Heer. Laat nou even eerst spreken over navolgers van de Heer. Waar spreken we dan over? Filippenzen 2. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die het in de gestalte God zijnde, wat hem toebehoorde, staat er eigenlijk letterlijk, niet als een roof heeft gehad, heeft al die heerlijkheid afgelegd om mens te worden. En als mens kwam hij niet op een troon te zitten en werd hij de heerser over heel de wereld en iedereen blij. Ze hebben hem aan een kruis genageld en die weg is niet bewust gegaan. Dat is de weg die Jezus ging. Willen wij navolgers worden van die Heer? Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn. Dat is niet een verzoek van, joh, laat het nou toe. Eigenlijk staat daar een gebiedende wijs. Die gezindheid zal in je moeten zijn. Anders wordt het helemaal niks. Helemaal niks. Dat is een vrij sterke aandrang die Paulus doet. De gezindheid van Christus in ons toetel. En dat kan. En dat kan. Er is helemaal geen enkel probleem. Want het is exact diezelfde gezindheid die wij ontvangen hebben toen we tot geloof kwamen. Namelijk de gezindheid van de geest. Ons probleem is dat we die andere gezindheid ook nog steeds bij ons hebben. Dat van het vlees. Terwijl onze Heer dat niet had. Want hij was geen sterveling. En wij wel. En we weten dat het bijproduct van stervend zijn zonde is. En Paulus zegt, word navolgers van mij. Wat is nou navolgen? Navolgen is eigenlijk proberen, ik zeg echt proberen hoor, want ik denk niet hoe lief ik ook God heb en hoe lief ik ook mijn Heer heb. En hoe blij ik ben met dat geweldige evangelie. Ik denk niet dat ik Paulus kan navolgen op de wijze waarop hij heel zijn leven ingezet heeft voor dat evangelie. En misschien als God het geeft dat het wel gebeurt. Maar we mogen het wel proberen. We mogen ons uitstrekken om ook navolgers te zijn van Paulus. Wat is dat nou, hè? Dat is proberen hetzelfde te doen op dezelfde manier. Nou, dan kan je zeggen, nou, is nogal hoogmoedig van Paulus. Word mijn navolgers. Ik ben zo geweldig. Dan moet je doen zoals ik het doe. Dat is dik voor elkaar. Ik ben jullie aanvoerder. Ja? Word mijn navolgers, staat er in 1 Korinthe 4 vers 16. Maar in 1 Korinthe 11 vers 1 staat, word mijn navolgers, gelijk ik ook Christus navolg. En blijkbaar zit daar nou net de clue. De Christus die hij navolgde, was niet dezelfde als de Heere Jezus die op aarde gelopen had. Hij kende die Heere Jezus van op aarde helemaal niet. Hij kwam pas tot geloof nadat de Heere Jezus gekruisigd was en begraven was en ten hemel gevaren was. Paulus die kende dat helemaal niet. Die begon pas wakker te worden als een vrij jonge fariseer eigenlijk die sekte, zij die van die weg waren, wordt er dan gezegd, toen die haatte. En hij stond erbij toen Stefanus gekruisigd werd, gestenigd werd. En niet toen de Heer Jezus gekruisigd werd, maar hij stond erbij. En hij beaamde dat dat nou een goede zaak was. En daarna ging hij op jacht, kwam er zo'n jacht op al die Messias gelovigen. Die geloofden in de opgestane Heer en Paulus haatte hem. En voor Damascus leerde die Christus kennen, de verheerlijkte Heer. En toen gebeurde er een wonder, hou je niet voor mogelijk. Paulus die ging Christus navolgen zoals hij hem had leren kennen, als verheerlijkte Heer. Paulus werd een beheerder van Gods geheimenissen. En vond Paulus zichzelf zo belangrijk? Helemaal niet. Hij zei, ik ben een ondergeschikter. En dat is een onderroeier, eigenlijk. En wat is een onderroeier? Nou, die zit ergens onder in dat schip te roeien. Een galeislaaf. Dat is eigenlijk hetgene waarvan hij zegt, dat ben ik, een galeislaaf. En Christus geeft de maat aan. En Christus zegt, nou je roeispan in het water. En nou eruit. En daarmee wordt de galei gestuurd. Op de maat die Christus geeft. Paulus was een beheerder van geheimenissen. Hoe word je nou navolger van Paulus? Is daar een boekje over geschreven? Checkpunt zoveel. En na 40 checkpunten. Dan ben je precies navolger van Paulus. Zo'n regeltje van wat zou Jezus doen bijvoorbeeld. Dat kan je ook je voorstellen. Maar Paulus, heel verschillend van Petrus, die wel het advies geeft om de Heere Jezus voetstappen na te volgen. En dat heeft dan ook nog, wat Petrus zegt, een hele diepe geestelijke dimensie. Maar Paulus, die wijst niet op de Heere Jezus op aarde. Paulus wijst op de Heer die hij heeft leren kennen. Christus, de verheerlijkte. Paulus kende, hij zegt, we kennen Christus naar het vlees kennen we niet meer. We zijn een nieuwe schepping. Het gaat niet meer om het vlees, het gaat om het geestelijke. En Paulus was een betrouwbare beheerder van Gods geheimenissen. En daarin mogen wij hem navolgen. Zijn wij betrouwbaar in het beheer van de geheimenissen die Paulus doorgaf, die hij van de verheerlijkte Heer ontvangen had? Er staat ook, zijn we wat voorbij gelopen, maar word navolgers van God in de Efezebrief. Als geliefde kinderen. Ja, hoe is God nu? Nou, als God nog was, zoals hij zich onder de wet manifesteerde, wat zou er dan met Paulus gebeurd zijn? Hij had alle hoeken van het heelal gezien. En daarna op de meest gruwelijke wijze zou die misschien om het leven gebracht worden. Als een voorbeeld van iemand die hem haat. En die... Maar God was veranderd. God was zo veranderd. God heeft ons met zich verzoend. Door de dood van zijn zoon. Dus God doet niet meer zo. Als nou Ananias en Safira, dat verhaal kent u misschien wel uit Handelingen. Die brachten een heleboel geld binnen. Nou, zouden met z'n allen op de stoelen zijn gaan staan. Wow, wat een geweldige mensen. En God zei, nou, dat is foute boel. Je houdt achter, je hart is niet eerlijk. En hij strafte ze. Hoeveel zwaarder zou Paulus niet gestraft moeten zijn als God nog steeds op diezelfde manier reageerde? Paulus zei, God is met jou verzoend. Paulus was ook de eerste, en daarom was hij daar een beheerder van, om ons te verlichten en onze ogen te openen voor die geweldige geheimenissen. En Paulus stelt één eis aan mensen die het evangelie doorgeven, zijn evangelie doorgeven, die zijn navolgers worden, zoals hij Christus navolgt. Wees betrouwbaar in het doorgeven van de geheimenissen. Als je de Filippenzenbrief leest, en dan kan je lezen over alle zaken die Saulus, dat was Paulus voordat hij Paulus was, zal ik maar zeggen, toen hij nog een vervolger was, en toen hij nog een geweldige, sterke man was, in de kringen van de schriftgeleerden enzovoort. Alle zaken die Paulus van winst achtte. En toen hij Christus leerde kennen, toen zei hij, het is allemaal afval, het is helemaal, mijn ogen zijn open gegaan. Het is afval. Ik heb gejaagd achter afval. Ik heb gejaagd achter dingen die ik eigenlijk verbeurd moet verklaren. Paulus heeft heel veel prijs gegeven. Heeft alles prijs gegeven. Filippenzen 3, luister maar na. En misschien is het zo dat wij veel minder hoeven prijs te geven dan Paulus. Maar weet je wat toch het bijzonder is? Dat we evenveel kunnen winnen als Paulus. Christus, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is het waar Paulus naar jaagde. Is dat ook ons verlangen? We hebben het gezongen 2 keer vandaag. Heeft u het ook met uw hart gezongen? Maar misschien is het beter om het anders... Nee, zingen is altijd fijn, hè? Weet je wat Paulus zegt? Gods kracht wordt voltooid in zwakheid. Het was zo duister in Paulus' leven. Hij maakte deel uit van een volk dat op punt stond om verhard te worden. Om losgemaakt te worden van God. Tijdelijk terzijde gesteld te worden. Dat was als lid van dat volk. Persoonlijk was het zo. Hij was de grootste tegenstander die er bestond. En haatte van de Messias. Hij was een vernietiger van de gemeente. En hij was hartstikke blij toen Stefanus gestenigd werd. Hij stond op de jassen te passen. En wat deed God? Met zo'n haatdragend mens, die niet uit te staan was. Hij zond geen Filippus langs, zoals Filippus de Kameling ging ontmoeten. En hij zond geen Petrus langs, om te zeggen van, joh, zo en zo zit het. Zoals Cornelius de hoofdman Petrus ontmoette. Hij zond Christus langs. Om Paulus te ontmoeten. Christus zelf komt deze bezetene, waanzinnige, dolle man tegemoet. En brengt licht in zijn leven. En verandert hem in een oogwenk van de grootste vijand. Tot de betrouwbaarste en meest hartstochtelijke vriend van Christus. Dat was wederzijdse verzoening op zijn best. En zo gaat God ook met ons om. Christus zegt, Saul, wat vervolg je me? Word je er nou niet moe van om je verzenen tegen de prikkels te slaan? Nou ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Maar in het Midden-Oosten was het zo dat als er zo'n ossenspan voor zo'n kar liep, hadden ze een soort stok gemaakt. Met prikkeldraad eraan, of iets wat daarop leek. En als die beesten niet wilden, dan sloegen ze zo achteruit. Hè, dat doen dieren. Lijken net mensen. Dat hebben we ook van Frans geleerd. En die sloegen dan met hun achterpootjes tegen die prikkels aan. En daarmee deden ze zichzelf pijn. Ze schoten er geen ruk mee op. Hè, want ze bleven gewoon op de plek waar ze stonden. Behalve als ze die pijn voelden. Dan gingen ze maar weer. Paulus was in zijn blinde ijver net zo'n trekdier. Met zijn versenen tegen de prikkels slaan. Een volkomen onnuttig instrument. Paulus heeft moeten leren dat kracht moest veranderen in zwakheid. En wordt allen navolger van Paulus, zoals hij Christus navolgt. Christus werd gekruisigd. En Paulus? Hoe was Paulus aan het eind van zijn carrière? Een eenzame apostel. Allen in Azië hadden hem verlaten. Die hadden andere voetsporen gevolgd. Hij zat gevangen in Rome. En God zegt, dat is nu mijn ambassadeur. Nou, moeten wij de Amerikaanse ambassadeurs zo behandelen? Nou, dan komt er gelijk een leger van 150.000 man op ons af. Ze weten ook dat hier een gasbel zit, dus dat kunnen ze dan gelijk meenemen. Zo gaat het in de wereld, maar zo gaat het niet met God. Hij is mijn ambassadeur. En alle kracht die Paulus had, lag in zijn zwakheid. God werkt met zwakke instrumenten, zodat hij het is die alle eer toekomt. Niemand zal zijn eer roven, maar hij geeft ons alle kracht, nieuw denken, nieuwe gezindheid, richting het leven in Christus, om een instrument te zijn tot lof en eer van zijn naam. En misschien is dat wel de les die we mochten leren van de Thessalonicenzen en van Paulus. Zwakheid, dat is hetgeen waarin Gods kracht het beste tot uitdrukking komt. Tot zover.